Broeders en zusters, het aangekondigde onderwerp was en is nog steeds geroepen uit Egypte. En enkele keer wordt het allemaal eens gevraagd, hoe bedoel je, waar gaat het nou over? En dat verklap ik nooit. En er is een goede reden voor. Dat weet ik zelf namelijk dikwijls ook nog niet. Ten slotte moet ik maanden tevoren zo'n onderwerp aankondigen, dat valt er niet mee. Maar de uitdrukking, geroepen uit Egypte, wordt vermoedelijk door ons ogenblikkelijk van toepassing gebracht op Israël. De roeping van Israël uit Egypte, omdat een van de grote gebeurtenissen is uit de heilsgeschiedenis, breed uitgemeten in het Oude Testament. Niettemin, zo rond kerstfeest en inmiddels kort na kerstfeest willen wij dan ook nog wel eens terechtkomen in Matteüs 2... En daar ga ik dus eerst maar even naartoe. Matteüs 2. Matteüs 2, waar ik lees vanaf vers 13. Toen zij nu vertrokken waren, de wijzen naar het oosten namelijk, want daarheen waren zij vertrokken immers. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeken en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als er dus iemand geroepen werd uit Egypte, is dat in ieder geval de Heere Jezus zelf. Dan moet ik erbij zeggen dat dat nou net nog even hier in Matteüs vermeld staat en verder nergens. En vervolgens speelt het ook geen enkele rol van enige betekenis meer in de verdere geschiedenis, in het verdere leven van de Heer Jezus. Zodat wij het ook gemakkelijk weer vergeten. Niettemin wordt hier gezegd dat de vlucht van Jozef en Maria en de Heer Jezus naar Egypte in de tijd, om vervolgens een jaar of twee vermoedelijk, als de geschiedkundigen gelijk hebben, om vermoedelijk een jaar of twee later weer terug te keren uit Egypte, en zich dan te vestigen in Nazareth, dat in overeenstemming is, staat hier, met een profetie uit het Oude Testament, omdat daar ergens schijnt te staan, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, kennelijk met de strekking, uit Egypte zal ik mijn zoon roepen. Zo staat het hier ook. Bij nader inzien, maar het is misschien niet verstandig om dat meteen aan het begin van de dag naar voren te brengen. Maar misschien is het nuttig om wakker te worden. Het zal voor mij in ieder geval nuttig zijn. Dit vroeg u. Maar als hier nou staat is dat dit gebeurd is opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet enzovoorts. En wij wegen die uitspraak serieus. Dan zeggen wij, nou, het was een zeer onbelangrijke gebeurtenis. Het heeft geen enkele invloed gehad op het verdere leven van de Heer Jezus. Het wordt verder ook nergens vermeld. Dus het is toch een beetje onbenullig dat zoiets erbij staat. Wanneer wij het moeten zeggen natuurlijk, zo zonder meer. En daarna worden we natuurlijk toch nog iets serieuzer en vragen ons af waar dat dan in het Oude Testament staat. Want men kan natuurlijk wel zeggen dat in het Oude Testament wordt aangekondigd dat God zijn zoon uit Egypte zou roepen. Wel, hier in het Nieuwe Testament staat dat dat in het Oude Testament wordt aangekondigd. Zoeken wij dat echter op, dan zouden wij absoluut niet tot die conclusie komen. Want als wij de schriftplaats lezen in de oorspronkelijke plaats, dat is volgens mijn Bijbel Hosea 11 vers 1... Als wij daar opzoeken, deze uitspraak, dan zullen we zien dat het niet gaat over de Heer Jezus, op geen enkele wijze zelfs, maar dat het een uitspraak is, inderdaad in de verleden tijd, En terugwijzend naar de roeping van Israël uit Egypte. Hebben die nog? Met andere woorden, op grond van de oud-testamentische profetie zouden wij niet zonder meer vaststellen dat daar nou eenmaal gezegd wordt dat de Messias ooit een keer naar Egypte zou gaan en daaruit zou wederkeren. Men zou daar niet opkomen. En dat maakt het des te onwaarschijnlijker eigenlijk. Want als nou die uitspraak in het Oude Testament, in Hosea 11 vers 1, een uitspraak is over Israël en bovendien een uitspraak over wat in het verleden gebeurd is, waarom wordt dan punt 1 diezelfde uitspraak beschouwd als een profetie over de toekomst, over de Heer Jezus, want dat zou je er niet van maken bij het lezen van de tekst in Hosea. En waarom wordt dan in Matteüs deze geschiedenis vermeld die van geen enkele praktische betekenis was en waar er nog bij gezegd wordt, en dat was de vervulling van wat in het Oude Testament staat. U en ik begrijpen dat wat minder gelovige mensen dan wij dit ook als belachelijk van de hand wijzen. Of anders zeggen, de samensteller, de redacteur, want het zal wel niet Matteüs geweest zijn dan natuurlijk. De redacteur heeft dat erbij bedacht om wat aansluiting te vinden tussen oud-testamentische uitspraken aan de ene kant en het leven van Jezus aan de andere kant. En het is toch een mooi idee dat hij naar Egypte ging en daaruit terugkeerde enzovoorts. En het wordt een opgang aan oud-testament. Dus je bijbelteksten om het verhaal geloofwaardig te maken. Dat staat in de commentaren overigens. Waarna wij blijven zitten met dat merkwaardige hoezo. En wellicht wijzen wij het meteen van de hand en zeggen, wat maakt het ons uit? Want als het dan toch geen praktisch nut of praktische betekenis gehad heeft, dan hebben wij er ook verder niets mee te maken natuurlijk. Zo kun je dat doen. Bij nader inzien echter, moet ik zeggen dat nogal wat figuren uit de Bijbelse geschiedenis en zelfs belangrijke figuren uit de Bijbelse geschiedenis om een of andere reden precies hetzelfde meemaakten, namelijk dat ze moesten vluchten naar Egypte om later weder te keren en gewoonlijk om later een kroon te ontvangen of verhoogd verheerlijkt te worden of hoe heet dat dan maar. Maar merkwaardigerwijze, ik ben geneigd te zeggen, ze gingen altijd eerst naar Egypte. Dat was niet hun bestemming, maar ze kwamen allemaal in Egypte terecht op de vlucht om van daaruit uit Egypte geroepen te worden tot een kroon, tot heerlijkheid of wat het maar wezen mag, of zullen we gewoon zeggen tot zoonschap. Het blijkt namelijk niet slechts van toepassing te zijn op de Heer Jezus, op deze betrekkelijk onbeduidende wijze. Het blijkt ook niet slechts van toepassing te zijn op Israël als volk. Een gebeurtenis die we dan toch ook niet als wereldschokkend beschouwen. Bovendien is het zo dat dikwijls heel de verlossing van Israël uit Egypte gewoon ontkend wordt, om de eenvoudige reden dat men niet in staat is om in de ongewijde geschiedenis die gebeurtenis duidelijk terug te vinden. En velen beschouwen het sowieso als een aardig verhaal, maar meer ook niet. Maar het blijkt dat het een vast beginsel is in de Bijbel dat diegenen die geroepen zijn tot zoonschap, en ik bedoel het letterlijk zo, diegenen die geroepen zijn tot zoonschap, voordat ze tot zoon gesteld worden, inderdaad vluchten naar Egypte, zodat al die zonen inderdaad uit Egypte geroepen werden. En dat moet dan toch, wel, heeft dan misschien geen enkel praktisch nut of betekenis, maar het heeft uiteraard wel een brede, diepe, fundamentele, profetische of geestelijke betekenis, moet ik eigenlijk zeggen. Een typologische betekenis. Niet zodra Abraham uit Ur der Chaldeeën in Kanaan aankwam. Dat kost wat moeite nog, dat is morgen vroeg. Niet zodra Abraham in Kanaan aankwam, brak er een hongersnood uit. Toch? En hij had zijn mooie plek. Waar zat hij ook weer? Bij Sichem of was bij Hebron? Sichem. Was bij Sichem. En ze hoorden het natuurlijk ook. Maar dat leg ik nou zo gauw niet uit. Hij was bij Sichem, hij vestigde zich daar enzovoort. En hij had net zijn tent neergezet, zal ik maar zeggen. Toen kregen ze hongersnood. En waarom gaf de Heer dan niet even wat regen of zo? Of stuurde hij kwakkelen of liet hij manna uit de hemel vallen? Integendeel, hij deed het niet en hij zei tegen Abraham, ga maar naar Egypte. En dat is wat Abraham deed. Ja, waarom? Weet je veel. En vandaar kwam hij terug en vestigde zich min of meer definitief, voor zover we dat zo zeggen kunnen, vestigde zich min of meer definitief in Canaan. Dat was Abraham. En de grote lijn van het zoonschap, van erfrecht namelijk, die begint min of meer bij Abraham. Nou ja, eigenlijk bij Adam natuurlijk. Maar u en ik weten wat er onder verstaan wordt. Aan Abraham worden de grote beloften gedaan. Betrof beloften eigenlijk omtrent een nieuw verbond. Omtrent eeuwig leven. Omtrent heel de roeping van Israël eigenlijk. Omtrent de komst van Christus enzovoorts. En daar begint die lijn van erfgenamen van deze belofte. U weet wel, Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts. En bij Abraham begint dat verhaal over het zoonschap. Anders nemen we gewoon Matthäus 1, slaan we even terug, want ik heb Matthäus nog voor me liggen. Matthäus 1, vers 1, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En de lijn die getrokken wordt vervolgens in vers 2 is de lijn die inderdaad bij Abraham begint. Maar het aardige is dat als je die lijn hier in Matthäus volgt, die lijn van erfgenamen der belofte om zo te zeggen, de lijn van erfgenamen van Abraham, wel, hij begint bij Abraham en eindigt bij Jezus Christus. Maar Abraham was degene die in Canaan aankwam, maar vervolgens naar Egypte moest om later daaruit weder te keren. En de laatste uit de reeks, de Heer Jezus Christus, daar geldt precies hetzelfde voor. Hij werd geboren in Canaan, moest vluchten naar Egypte om daaruit weder te keren, als de zoon en tot zoon gesteld te worden. Hebben jullie dat nog? Zo begint de lijn en zo eindigt de lijn. Maar daartussenin, uit het hoofd maar even, daartussenin, we hadden Abraham, hongersnood naar Egypte en terug. Daarna hadden we Isaac, dat is een uitzondering op de regel. Want Isaac woonde in Canaan, er kwam hongersnood in het land en hij ging naar Egypte. Alleen halverwege riep de Heer, stopte de Heer, lees het maar eens na. Dan kan ik me nou permitteren om het niet al te nauwkeurig te zeggen. U leest het namelijk toch een keer na. De Heer stopt hem en zegt, nee, niet naar Egypte. Maar hij kwam wel een heel eind. Hij kwam tot aan de grens van Egypte. Namelijk, hij kwam in het land der Filistijnen avant la lettre. Die bestonden nog niet, maar het was wel degelijk het land der Filistijnen. Hij kwam in, Gerar bij Abimelech. Filistijnen bestonden nog niet, maar het is in principe hetzelfde. Maar aan de grens van Egypte. En die zei, nee, niet naar Egypte. Net niet. Maar wat Abraham overkwam in verband met Sarah enzovoorts in Egypte, dat overkwam Isaac in verband met zijn vrouw Rebecca in Gerar bij koning Abimelech. Dus het is toch eigenlijk hetzelfde verhaal, maar het haalt net niet naar Egypte. Maar de Heer zegt het er wel bij, nee, niet naar Egypte. Dus het houdt er toch verband mee, bedoel ik dan maar. Hè? Nou goed, dat is Abraham, Isaac. Jacob is nog ingewikkelder. Zo gaat dat, het verhaal wordt steeds ingewikkelder. Omdat wij Jacob eerst overslaan en terechtkomen bij Jozef. U weet wel, ik hou met opzet hou ik Matthäus 2 voor me. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in de droom. En u weet wie dat uitgevonden heeft, bij wijze van spreken dan, hè? Het dromen. Hè? Jozef, de meesterdromer. Toch? Uit Genesis. Ja, je moet wel een beetje Bijbelse geschiedenis kennen, anders lukt het vandaag niet. Hè? De meesterdromer. Toch? Jozef. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot je het kind en zijn moeder en vliet in Egypte. En de eerste Jozef die we in de Bijbel tegenkwamen, dat was de meeste dromer, die heeft het als het ware uitgevonden enzovoorts. En wat gebeurde er met hem? Hij zou gedood worden, maar het gebeurde niet. In plaats daarvan kwam hij terecht in Egypte en overleefde. Dat is een understatement trouwens, overleefde. Want hij deed dat op zeer glorieuze wijze, mag ik wel zeggen. Maar in elk geval, het verhaal is wel degelijk te vertellen als dat Jozef inderdaad moest vluchten naar Egypte en daar veilig was voor degenen die in Kanaan woonden. Als hij in Kanaan gebleven zou zijn, zou hij daar zijn overleden. Dat is ook een understatement. Ze zouden hem vermoord hebben namelijk. Dat heb je toch, hè? Dus er was geen leven. Het is hetzelfde als hongersnood, de dreiging van de dood enzovoorts. Maar hij werd verkocht als slaaf, maar hij had de mazzel, want je moet het een beetje op zijn jiddisch zeggen natuurlijk nu. Hij had de mazzel dat hij terecht kwam in Egypte en daar overleefde hij en werd verheerlijkt. Zo is het nou eenmaal. Dat was Jozef, de eerste Jozef. Het is uiteraard geen toeval dat de vader van de Heer Jezus naar de wet, zoals het er echt staat in het Grieks van Lucas 3, de wettige vader van de Heer Jezus, Jozef was. En deze Jozef ging inderdaad naar Egypte. Nou goed, nou even terug naar Genesis weer. De eerste Jozef ging dus ook naar Egypte, maar u weet wat het gevolg was. Er kwam, de rest van het verhaal, er kwam hongersnood in Kanaan. Soms denk ik, het is net Saïdje en Adinda en zo, hè? Van, nou goed, laat maar van Multatuli. Het verhaal herhaalt zich steeds, hè? Ja, goed. Dus er kwam hongersnood in Kanaan. En wat denkt u, wat, meneer? Inderdaad, de broers, Tjeblok bedoelde ik, maar laat maar zitten. De broers gingen naar Egypte om inderdaad daar te overleven, omdat daar nou eenmaal brood koren was, of hoe je dat maar zegt. En dat tot 2 maal toe, eigenlijk tot 3 maal toe, want uiteindelijk vestigde de hele familie zich in Egypte en met grote nadruk hoorde Jacob daar ook bij. Jacob die eerst niet wilde en ook niet geloofde eigenlijk, maar de Heer zei tot hem, ja, aarzel niet om af te dalen, af te trekken staat naar Egypte om u daar te vestigen enzovoorts. Het was in overeenstemming met de wil van de Heer. Zodat Abraham eerst naar Egypte ging om weder te keren. Isaac kwam een eind in de richting, maar kwam niet verder dan de grens. Om zo te zeggen, Jacob ging naar Egypte. Hij overleed daar. Maar nadat hij overleden was en nadat ze hem gebalsemd hadden in Egypte, want dat doen ze in Egypte, balsemen, dat hebben ze daar uitgevonden, bij wijze van spreken dan maar weer, werd hij alsnog gebracht naar Kanaan, dus hij werd verlost uit Egypte en hij werd begraven in Kanaan. En Mozes en een grote afdeling Egyptenaren, zal ik maar zeggen, ging mee om Jacob in Kanaan te begraven. Met andere woorden, hij werd toch uitgevoerd en zijn gebeente werd gebracht in Kanaan, in het beloofde land. De volgende generatie was die van Jozef, officieel de eerstgeborene uit het rijtje. Ook avant la lettre, want het was allemaal van tevoren niet gezegd. Maar het is niettemin het verhaal. Abraham, Isaac, Jacob. En dan ging het eerst geboorterecht en het zoonschap ging inderdaad naar Jozef. Wel nu, Jozef leefde in Egypte uiteraard. Was inderdaad koning over zijn broeders enzovoort. Was daar tot heerlijkheid gekomen, om zo te zeggen. Hij was daar uitermate verhoogd. Jozef overleed in Egypte. En Genesis, boek Genesis, eindigt met, en zij legde zijn beenderen in een kist. Daar hebben ze de Ark des Verbonds uitgevonden dus, maar dat leg ik een andere keer wel uit. Ze legden zijn gebeente in een kist in Egypte, maar u weet hoe het verder gaat. Later wordt in Joshua, in Exodus geloof ik, maar dat weet ik niet zeker, nou zo gaan we uit het hoofd, maar wordt vermeld dat inderdaad zijn gebeente meegevoerd werd bij de uittocht uit Egypte. Dat wil zeggen, Jozef ging uiteindelijk ook Egypte uit en later in ieder geval in Joshua wordt een vermelding gemaakt dat men Jozef begroef. In Kanaan. Dat zijn 4 generaties achtereenvolgens. Nu was ik bij Joshua. En inderdaad, daar gaat het verhaal verder. Want Joshua was weliswaar niet degene die Israël uit Egypte uitleidde. Dat was immers Mozes. Ja, Mozes moet ik eigenlijk ook noemen. Omdat het verhaal zelfs 2 keer geldt. Hè? Mozes werd dan in Egypte geboren. maar verdween uit Egypte, werd daarna naar Egypte teruggestuurd om heel Israël uit te leiden enzovoort. Maar goed, dat is een ingewikkeld verhaal, dus ik laat het buiten beschouwing. Komen we bij de volgende generatie min of meer. Dat was ene Jozua, en die hoort ook inderdaad in het rijtje thuis. Want wij volgen immers het eerstgeboorterecht nu. Die lijn van erfrecht, het eerstgeboorterecht. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Daarna zou het zijn geworden Ephraim. Maar daar hebben we het niet over. Ephraim werd geboren in Egypte enzovoort. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar die lijn volgen we van Ephraim. Het volgende figuur uit de stam van Ephraim namelijk, die een belangrijke rol speelt, is Jozua. Want Jozua blijkt volgens de Bijbel te zijn het hoofd, stamhoofd, opperhoofd heet zoiets aan de andere kant van dat Atlantische Oceaan. Stamhoofd van de stam van Ephraim. En hij is dus de directe erfgenaam van dat eerstgeboorterecht. Abraham, Isaac, niet van koningschap hoor, daar heb ik het niet over. Die lijn die liep via Juda. Ik heb het over eerstgeboorterecht. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim en dan enige generaties daartussen. Uitkomend bij ene Noen, wie dat ook wezen mag. En daarna Jozua, de zoon van Noen enzovoorts. En Jozua was stamoudste van Ephraim. Jozua was een van de 12 verspieders. Uit elk van de stammen Israëls één. En Jozua was de man van de stam van Ephraim. En Jozua is de man, eigenlijk de enige. Nou, samen met Caleb, geloof ik. Maar Caleb is iets twijfelachtiger, omdat Caleb van geboorte geen Israëliet was, volgens de Bijbel. En als ik hem om die reden buiten beschouwing laat, dan is Jozua de enige die in Egypte was geboren, of beter nog, die uit Egypte verlost was en die bovendien in Kanaan aankwam. De enige. En zoals gezegd, van Caleb staat, hij was een Keniziet. Dat wil zeggen, hij was van andere afkomst. Wat hij van doen had met Israël weet ik niet, maar Caleb werd gerekend tot de stam van Juda. Maar men is vrij zeker van dat hij van geboorte een heiden was. Hetgeen door zijn naam ook tot uitdrukking komt. Want als je hond heet, Caleb, hond. Als je hond heet onder Israël, dan wil het gewoon zeggen dat je een heiden bent. Nou goed. Het is niet meteen een scheldnaam, maar spottend was het uiteraard wel. Nou goed, daar gaat het om. Dus Jozua, de zoon van Noem, de zoon van Ephraim, van Jozef enzovoort. Dat was de enige man die uit Egypte verlost werd en in Kanaan aankwam. En ik kwam in Kanaan aan als de grote leider van heel het volk Israël. En dus als de eerstgeborene. Daar had je dus de zoon en hij kwam uit Egypte. En hij leidde het hele volk in de verovering van het land. Hebben die nog? Dan volg ik de lijn nog een poosje verder. En waarna wij terechtkomen bij een heel belangrijke figuur uit de geschiedenis van Israël. Wij komen namelijk na David en Salomo, die overigens uit Juda waren, dus dat is die andere, dat is de lijn van het koningschap. Na David en Salomo komen wij terecht bij een Jerobeam. En de eigenaardigheid doet zich voor dat Salomo in de tijd deze Jerobeam ontdekte, om zo te zeggen. En hij stelde hem, Jerobeam, over het ganse huis van Jozef. Zo staat het er, letterlijk. Omdat het zo'n goede man was enzovoort. Hij werd dus hoofd van de stam van Jozef, maar hij was een Efratiet. Hetgeen hetzelfde is als een Efraimiet. Hij was namelijk uit Ephraim. En of dat via zijn geboorte zo was of niet, doet weinig ter zake. Hij werd in elk geval tot stamoudste aangesteld van het huis van Jozef. Dat wil zeggen, in elk geval over Ephraim en misschien ook wel over de stam van Manasse, want per slot was die ook uit Jozef. Maar dat doet nog weinig ter zake. Het gaat erom dat Jerobeam de rechtstreekse opvolger was, even later, van Jozua en eigenlijk van Jozef. En het eigenaardige is dat Jerobeam beschermeling was van Salomo. Echter, zij hadden verschil van inzicht. Met als gevolg dat Jerobeam voor Salomo moest vluchten. Want anders zou Salomo hem om het leven gebracht hebben. Ja, waarom? Dat doet er nou niet toe. Het gaat hem erom dat Jerobeam moest vluchten. En u hoeft helemaal niet te raden waarheen. Naar Egypte. Zo was dat. En daar bleef hij ook, in Egypte, totdat Salomo was overleden. En de zoon van Salomo, Rehabeam, werd aangesteld in de praktijk tot zijn opvolger. Maar heel het volk Israël had er grote moeite mee. Zij beliefden deze Rehabeam niet. Hij kondigde ook aan dat de wet nog veel zwaarder zou worden toegepast. 7 maal erger dan voorheen. Nou, zo staat het er niet, maar het is met opzet dat ik het zo zeg. Dat is alleen voor de snelle denkers onder u. Dus laat maar zitten. Hij zei het trouwens op een zeer vulgaire wijze, dus dat durf ik niet eens te herhalen. En de vertalers durfden het zelfs niet te vertalen. Lees het maar eens na, dan heb ik het nu vast uitgelegd. Maar in ieder geval, hij zou het volk zwaar onderdrukken, dat zei hij ook. Maar het volk wilde van Rehabeam niks weten. Wat deden ze dus? Er ging een gezantschap uit Kanaan naar Egypte om daar Jerobeam op te halen. Om hem tot koning over hen te maken. Ze gingen naar Egypte om zich daar aan Jerobeam, de zoon van Jozef dus, na vele generaties, te onderwerpen. Heb u dat? Dat is eigenlijk niks anders dan de herhaling van de geschiedenis in Genesis, waarbij de broers van Jozef, zal ik maar zeggen, de zonen van Jacob naar Egypte gingen en zich daar afhankelijk stelden van Jozef. Voor hun leven, voor hun bescherming en alles wat het maar wezen mag. In ieder geval, Jerobeam werd opgehaald uit Egypte en hij werd koning over Israël op 1 stam na, dat wil zeggen dus op de stam van Juda na. En bij nader inzien, de heer zei nou, Rehabeam zal ik nog een klein stammetje erbij geven. De stam van Benjamin, u kent het verhaal langzamerhand. Maar de gedachte is en blijft dat Jerobeam uit de stam van Jozef koning werd over Israël. Maar waar kwam hij vandaan? Uit Egypte. Nou hebben we een heel rijtje zonen gehad die dus uit Egypte geroepen werden. En het is uiteraard van het grootste belang. Er zijn er nog een paar meer, minder duidelijke, minder bekende ook. En bovendien, het liep niet altijd goed af, dus ik laat het er maar bij. Maar het zal u in ieder geval duidelijk moeten zijn dat wanneer men uit Kanaan vluchten moet, is de meest voor de hand liggende richting die van Egypte. Men gaat naar Egypte. En gelooft u mij, er is zeker minstens nog zo'n aantal mensen in de Bijbel dat bij gelegenheid vlucht naar Egypte. De laatste trouwens, die ik uit de Oud-Testamentische geschiedenis ken, die naar Egypte verdween, was Jeremia. Of je dat een vlucht wil noemen, weet ik niet. Want ja, kijk, Jeremia kreeg zijn opdrachten van de Heer zelf en die voerde hij uit. Dus ja, of dat dan een vlucht is, dat durf ik niet te zeggen. Maar horizontaal gezien was het wel degelijk een vlucht. Een vlucht voor de vijand enzovoort. U weet wel, het was in de dagen van de Babylonische ballingschap en uiteindelijk de verwoesting van Jeruzalem. En Jeremia verdween met een overblijfsel en vermoedelijk met de dochters van de laatste koning van Israël verdween hij naar Jeremia. Verdween hij naar Egypte en daar verdwijnt hij van het Bijbelse toneel. Men zegt dat hij daar wel gemolesteerd zou zijn, gelyncht, ter dood gebracht enzovoort, zegt men. Ik denk dat aangezien Egypte nou eenmaal de vaste vluchtplaats is voor degenen die onder bescherming staan van de Heer, en ze overleven daar, ik denk dus dat Jeremia dat wel degelijk overleefd heeft, al zal hij van daaruit niet teruggekeerd zijn naar Kanaan. Dat brengt mij bij een totaal ander verhaal, waar ik beter niet op in kan gaan nu, maar naar mij heb ik u nieuwsgierig gemaakt. Het verhaal is namelijk, maar het staat niet in de Bijbel, dus u mag het wat mij betreft vergeten. 2 x 2 = 4 staat ook niet in de Bijbel, mag u van mij ook vergeten. Maar Dat heeft er wel mee te maken. De gedachte is namelijk dat Jeremia uit Egypte verdwenen is en terechtgekomen is in Ierland met de dochters van de koning. En daar, via de dochters van de koning, werd daar het Ierse koningshuis oorspronkelijk gevestigd. In verband met die steen, weet u wel, die steen, ik zal heel gauw vertellen, die steen, de Coronation Stone, die vervolgens naar Schotland gegaan is toen het Ierse koningshuis gelieerd werd aan het Schotse koningshuis. Toen ging de steen naar Schotland en daarna was er een Engelse koning die probeerde Schotland te veroveren. Het lukte hem niet, maar hij veroverde wel de steen en nam hem mee naar Londen. Daar is hij ook gebleven, omdat daarna de koning van Engeland wel degelijk ook de koning van Schotland werd. Het werd één familie enzovoort. Dus de steen bleef in Schotland. In Engeland, weet u wel. En tot voor kort was hij daar nog. Wij zijn de laatste ongeveer die hem daar gezien hebben. Want inmiddels is hij terug naar Schotland. En nou wacht ik erop dat de Ieren, precies, die steen terugvragen. Weet u wel. Killarney
hebben ze een stukje.
Killarney is er nog een stukje. Ja, ja, er is een stuk van de steen afgehaald. Dus zijn nou twee stenen. Dat hadden we zelf kunnen bedenken. Maar dat even terzijde. Dus misschien gaat hij toch nog weer terug naar Ierland. Maar de gedachte is dat die steen ook door Jeremia was meegenomen vanuit Bethel. Maar dat is het. Kijk, dat verhaal, dat vertel ik alleen in de wandelgangen. Hè? Dat is nou niet aan de orde. Maar dat ging wel degelijk via Egypte. En het idee wat erachter steekt, en daarom komt het bij me op. En ik heb nooit de vrijmoedigheid om dan te denken van het komt op, maar ik vertel het lekker toch niet. Het komt bij me op, omdat op deze wijze wel degelijk weer een keer via Egypte redding tot stand kwam. Voor Israël, dan wel voor het overblijfsel daarvan. En daarom lijkt het mij een redelijk betrouwbaar geschiedenis. Maar omdat hij zo oud is, is men niet geneigd hem serieus te nemen. Ik doe het echter wel, maar dat even terzijde. Dat was Jeremia. Nou, er zijn er nog wel een paar, maar dat laten we maar buiten beschouwing. Waar het me in de eerste plaats om gaat vandaag, daar kom ik later op andere zaken wel terug. Waar het me in de eerste plaats om gaat, is dat wij dus deze geschiedenissen gezien hebben. Ons in de eerste plaats zouden moeten afvragen, wat is dat eigenlijk voor een land? Hoezo? Hoezo Egypte? Want de gedachte is natuurlijk toch dat, ik neem maar een hoofdstraat nu weer, dat Israël als volk geboren werd uit Egypte. Egypte dat dan dus in de Bijbel doorgaat voor de moeder van Israël. Begrijp je me goed? Het is een duidelijke zaak dat God zichzelf de vader van Israël noemt. En hij noemt Israël zijn zoon, want Hosea 11 vers 1, waarnaar immers Matthäus 2 vers 15 verwijst. Hosea 11 vers 1, waar staat uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, is de plek waar het staat een uitspraak over Israël. En op andere plaats leren wij zelfs dat het daarbij bij de uittocht uit Egypte ging om een geboorte. Er zijn meer manieren om hetzelfde voor te stellen. Het blijft toch een soort beeldspraak natuurlijk. Maar de gedachte is dan dat Israël geboren werd uit Egypte. Nee, er staat er zelfs uitgebreid in Ezechiël. Er staat zelfs, is het Ezechiël? Gelooft wel. En er staat zelfs uitgebreid dat het wel een aardige bevalling was enzovoorts. En dat de Heer zich over Israël ontfermde. Maar het probleem was dat men verzuimd had om de navelstreng door te knippen. Er staat er. En dat betekent gewoon dat Israël nog zo vast zat aan Egypte. Je kunt ook zeggen, Israël had een sterke moederbinding. Een moederbinding, dat is een navelstreng, dat weet u toch. Hè? Typologisch gewoon, is dat hetzelfde. En het verlangde dus altijd. Ja, zuster de Kulve heeft het ook nog nooit gehoord, klopt. Nou goed. Oh wel, oh. Nou in ieder geval, Israël verlangde namelijk steeds terug naar Egypte, naar de vleespotten van Egypte. En ach, waren wij maar in Egypte gebleven enzovoorts. De gedachte is gewoon die dat Israël geboren werd uit Egypte en dat Egypte dus de moeder is van Israël. En in het algemeen kun je rustig zeggen dat die zonen waar we het net over gehad hebben, die belangrijke figuren uit de geschiedenis van Israël, in ieder geval Abraham, Jacob, Jozef, Jozua, Jerobeam, om het korte lijntje maar vast te houden, dat het daar altijd gaat om de geboorte van een zoon, de komst van een zoon, maar hij komt altijd uit Egypte. Egypte vervulde altijd de moederrol. Daar kwamen ze vandaan, daar kwamen de zegeningen vandaan. Ze gingen naar Canaan, maar het kwam altijd uit Egypte en daarom ging de route altijd via Egypte. Dat is het verhaal en de Heer Jezus is daar uiteraard geen uitzondering op. Want hoewel het geen praktische betekenis heeft, is het uitdrukkelijk zo dat de Heer Jezus afkomstig was uit Egypte in zekere zin. Daar gaat het maar om, zodat de vraag is, wat is dat eigenlijk Egypte? In het algemeen, in het kort, wordt de vraag natuurlijk makkelijk beantwoord. Het idee is namelijk in de eerste plaats dat Egypte gewoon de uitbeelding is van de wereld. Ik moet er alleen bij zeggen dat het niet zo geweldig veel zegt, want dan kennen we er nog een paar. In dat geval had men namelijk net zo goed geroepen kunnen worden uit Babel. Babel, de wereld. En bij nader inzien, Abraham kwam uit Babel. Uit Ur der Chaldeeën, maar dat is gewoon Babel. Mesopotamië of hoe het maar heten mag. Hij kwam uit Babel in Canaan. Daarna moest hij door naar Egypte om vervolgens opnieuw in Canaan aan te komen. Maar nu uit Egypte. Dus voor hem was het allebei waar. Isaac is de uitzondering steeds, weet je wel. Die ging ook niet naar Egypte, maar tot aan de grens. Dus die sla ik nou weer over. Maar daarna komen we bij Jacob. En Jacob moest bij gelegenheid vluchten naar oom Laban in Haran. Dat was niet in de directe omgeving van Babel, maar het was wel degelijk Mesopotamië. Alleen wat noordelijker dan Babel. Aanzienlijk noordelijker, maar daar gaat het nou niet over. Het is toch in principe hetzelfde verhaal. Want daar in Haran was de rest van de familie achtergebleven op de route van Babel naar Canaan. Dat weet u toch, hè? Dus Jacob moest vluchten en benaderen zien, wel degelijk, naar Haran. En dat is in de buurt van de bronnen van de Eufraat enzovoort. Dus het blijft gewoon het tweestromenland Mesopotamië, maar dan een wat noordelijke deel. Heb je toch hetzelfde verhaal. En wat Israël betreft, het volk namelijk, het kwam oorspronkelijk officieel uit Egypte, daar werd het tot volk en van daaruit werd het geboren. Maar u en ik weten dat de 10 stammen verdwenen naar Babel. En nou niet zeggen, ik dacht naar Asher, het was toch de 2 stammen die naar Babel gingen. Ja, maar kijk nog maar eens op de kaart en lees het nog maar eens na in uw Bijbel. En u zult zien dat de 10 stammen gingen inderdaad naar Mesopotamië. Dat was toen nog het Assyrische Rijk. Maar zelfs de plaats Babel wordt in dat verband expliciet genoemd. Daar gingen ze naartoe. En voor zover, want ik doe nou net of het algemeen bekend is, dat vind ik het leuk eigenlijk nu, langzamerhand. En voor zover uit de 10 stammen de gemeente is ontstaan, is de gemeente dus toch ook ontstaan uit Babel. En voor zover de gemeente tot zoon gesteld zal worden, toch uit Babel. Ook. Nou goed. Ja. En als ik nou een heleboel oversla en terechtkom in Matthäus 2, weer, waar wij het verhaal hebben van dat Jozef via een droom zou moeten verdwijnen naar Egypte, het voorgaande gedeelte, trouwens dit gedeelte begint met toen zij nu vertrokken waren, maar wie waren er vertrokken? De wijzen uit Babel. Dus je hebt ze toch bij elkaar, maakt niet zoveel uit. Het ligt ook dicht bij elkaar. Het verschil ga ik niet uitleggen eigenlijk. Of zal ik het toch doen, heel kort dan. Egypte staat voor de wereld als zodanig. En Babel staat meer voor de mensheid als zodanig. In Babel vinden de volkeren der wereld hun oorsprong. Daar komt de hele mensheid vandaan. Hoewel tegenwoordig de meeste uit China, maar daar gaat het nou niet over. De volkeren als zodanig komen inderdaad daar vandaan. Maar waar het gaat over de aarde, de wereld, de bodem waarop de mens leeft, de aardbodem waaruit de mens genomen is, Daarvan is dan meer Egypte in beeld. En in de praktijk is het verschil niet zo groot. Toch? Nou goed. Egypte dus als beeld van de wereld. Daarom lezen wij in Exodus namelijk uitgebreid hoe Israël in Egypte verkeerde. Het was door de Heer zelf in Egypte gebracht, overigens om daar te overleven in elk geval. Maar het liep wat verkeerd, want in Egypte raakte men in slavernij. En dat is nou inderdaad de uitbeelding van de wereld als zodanig. Men raakt hier in slavernij. Niet noodzakelijk, maar in de praktijk om een of andere reden gebeurt dat. Zo langzamerhand, maar het gebeurt. Dat hoeft niet echt, maar het is bijna onvermijdelijk. Ik ben een geneigd prediker uitgebreid voor te lezen. Maar dat doen we dan maar niet. Hè? Maar daar vind je ook zoiets uitgedrukt. Namelijk, men zou niet in slavernij zijn hier in de wereld. Maar het is bijna onvermijdelijk. Of je moet je eraan onttrekken. Nou goed, laat maar zitten. In elk geval is al raakte in slavernij. Want deze wereld is geneigd allen die daarin wonen in slavernij te brengen. Allerlei verplichtingen op te leggen voor het goede doel natuurlijk. Want waar ze gewoon mee bezig waren in Egypte was zich rijkdom verwerven. En daarvoor moesten natuurlijk schathuizen gebouwd worden. Bankgebouwen denk ik altijd. Of dat, misschien ben ik abuis, maar zoiets was het. Graanpakhuizen. In ieder geval, de rijkdom moest ergens ondergebracht worden. En dat is ongeveer de slavernij van de wereld. Het eerste. Dat niet staat in de. In prediker, daarom durf ik het vandaag ook zo te zeggen. Het is een volstrekt onzinnige bezigheid, brengt de mens in slavernij en het leidt tot niets. U weet wel, ijdelheid, zuster. Maar goed, andere keer weer. Maar dat is het ongeveer. Ik zei ongeveer. Want veel specifieker natuurlijk is de slavernij in Egypte de uitbeelding van de slavernij van Israël onder de wet. Dat heb je toch, hè? Dus eigenlijk kwamen ze bij de uittocht van Egypte letterlijk zo'n beetje van de regen in de drup. Historisch kwamen ze van de regen in de drup. Dat wil zeggen van de ene slavernij in de andere. Profetisch steekt het anders in elkaar. Maar historisch was dat nou eenmaal zo. De slavernij in Egypte, daarvan zou men verlost worden. En wij die inmiddels verlost zijn van de slavernij van de wet, wij zeggen dat God ons uit het diensthuis heeft uitgeleid. En zo is het ook. En onder de wet geldt precies hetzelfde. Men hoeft er geen slaaf van te zijn, maar men wet het. Men richtte zich te veel op de wet, op letterlijk en aards en zichtbaar niveau. En men werd slaaf van de wet. Dat is ongeveer de gedachte. En zo gaat het in de wereld in het algemeen. Als men zich richt op de wereld en op de zienlijke dingen enzovoorts, wordt men daar vanzelf een slaaf van. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar in de praktijk gebeurt het wel. Ja. En hoe hechter de samenleving, of zal ik zeggen, hoe dikker bevolkt, het zoiets heet, of tot dik bevolkt, of niet? Ja, dun, tegenover dun bevolkt, toch, of niet? Nou goed, hoe dikker bevolkt en hoe sterker de samenleving, hoe meer slavernij. Hoe meer men een slaaf wordt van de omgeving, van de tradities, van de gebruiken enzovoorts. En men krijgt allerlei verplichtingen, meent men, en zo wordt men een slaaf van anderen. Dat is de wereld, en zo gaat het in Egypte ook. Maar het verhaal is nog veel uitgebreider uiteraard. Egypte is namelijk een uniek land. Ik probeer het snel te vertellen. En zo uit het hoofd. Want dat kan eigenlijk moeilijk anders. Anders moet ik hier en daar een bijbeltekst opzoeken. Terwijl het weinig zin heeft omdat het toch algemeen bekende dingen zijn. Egypte is een uniek land in de wereld, maar in de Bijbel in elk geval. En bij het laatste hou ik het maar. Het is een uniek land. De eerste reden is vermoedelijk wel dat ook de Bijbel zegt dat het in Egypte niet regent. Toen sprak ik een meteoroloog die zei, ja het regent er wel. Want er valt toch in de buurt van Cairo en noordelijker valt er een paar centimeter per jaar. Toen zeg ik, nou dan regent het er niet, want bij ons valt er een paar centimeter per dag. Het scheen ook niet te kloppen, maar zoiets. In elk geval, Er schijnt in het noorden van Egypte, dat is in de buurt, in het laagste gedeelte zal ik maar zeggen, in het deltagebied in dat van Egypte gebied, zo ongeveer als bij ons in de Betuwe zal ik maar zeggen, zo'n soort, het drassig enzovoorts, en de overstromende rivieren bij gelegenheid. Nou, daar schijnt af en toe nog wel wat regen te vallen, dat is waar, dat is nergens voor nodig, net zoiets als in Nederland, we hebben water zat. Heb je dat nou even te zaken? Heb je dat nou ook? Dat men zegt, je moet zuinig zijn met water. Het valt bij bakken uit de hemel en wij moeten zuinig zijn met water. Wat is dat voor onzin eigenlijk? Dat meen ik. Ik geloof er geen bal van. Bovendien heb ik me laten vertellen door iemand die het weten kon. Die zei, water, dat is een recyclingproduct. Je gebruikt het en je laat het de grond weer inlopen. En daaruit wordt het weer opgepompt en je gebruikt het weer. En je laat het er weer inlopen. Hoe kun je watergebrek hebben? Als je de natuur zijn gang laat gaan, dus gewoon, heb je helemaal geen problemen. Mochten wij echt problemen hebben met water, wat ik me niet kan voorstellen, ik denk dat we bedrogen worden. Maar mochten wij met problemen hebben met water, dan komt dat omdat mensen dat bewust zitten te regelen zo. En dan worden we dus ook bedrogen. Maar goed, dat even tezijde. Maar goed, in Egypte valt er in het noordelijke deel een beetje water, maar dat is nergens voor nodig. In het zuiden van Egypte, dat heet Opper-Egypte, maar het is naar beneden op de kaart. Dat is wat moeilijk te maken. Opper-Egypte, dat is hoger, ja. En dat ligt in het zuiden, want de rivier valt naar het noorden, jawel. Maar daar valt virtual no rain. Virtually heet zoiets, no rain. Dat wil zeggen, in de praktijk gewoon helemaal geen druppel. En dat is altijd zo geweest, maar de Bijbel zegt gewoon, in Egypte regent het niet. Dat zal ook zo blijven, want de uitspraak wordt in de Bijbel zelfs gedaan over de 1000 jaren, dat het ook dan in Egypte niet zal regenen. Waar is dat? Is dat Zacharia? Het eind, hoofdstuk 14, heb ik dat goed? Of is het Joël, hoofdstuk 3? Geen concordantie in de zaal? Nou, laat dan maar zitten. Maar dat is zo. Daar wordt namelijk aangekondigd, als de volkeren zich niet onderwerpen aan de Heer en niet jaarlijks optrekken naar Jeruzalem, dan zal de Heer geen regen geven, zodat die landen honger krijgen. Sturen wij weer de Verenigde Naties op af, maar die bestaan dan niet meer. En dan staat er, en wat Egypte betreft, waar het immers nooit regent, Egypte zal de plagen krijgen die het vroeger ook kreeg, bij gelegenheid. Heb je dat nog tot zover? Egypte is een land waar het niet regent. En de Bijbelse gedachte, die in Nederland tamelijk vreemd is, de Bijbelse gedachte is dat regen de uitdrukking is van zegen van God. Want als het niet regent, als er geen water op het land komt, als de aarde niet regelmatig de regen indringt, brengt het geen kruid voort. Bijna letterlijk zoals het in de Bijbel staat. Maar als het regen ontvangt en bekwaam de regen indringt, brengt het bekwaam kruid voort, staat er. Nee, niet met een T, met een D, kruid. Ja, goed. Nou, in elk geval, in Egypte regent het niet en dat drukt dus uit dat God zijn zegen niet aan het land geeft. Hoe komt het dan dat men er wel wonen kan en dat de aarde daar wel wat voortbrengt? Hoe komt het dan dat het bewoonde Egypte, dat is het eigenlijke Egypte, de rest is woestijn. Hoe komt het dan dat het van oudsher een van de vruchtbaarste landen van heel de wereld was? Nee, meer dan Canaan nog. Omdat er wel water was, maar het kwam niet van boven, maar het kwam van beneden. Nou ja, officieel dan. Er zijn weer mensen die gaan meten, zeggen, dat kan niet, water komt nooit van beneden. Water komt altijd van boven en stroomt naar beneden. Goed. Maar daar gaat het niet om. In de symboliek in elk geval komt het van beneden, want het was het water van de Nijl dat elk jaar buiten de oevers trad, als het goed was, enzovoorts. En daarmee het land overstroomde. En ik ben het getal weer vergeten, want ik kan het nooit onthouden. Maar het gaat over enige honderden miljoenen tonnen verse bodem die elk jaar opnieuw werd aangevoerd door de Nijl. Het bezinksel uit de wateren van de Nijl. Elk jaar werd het land vernieuwd. Staten. Dat bedenk ik niet, dat zijn mijn woorden ook niet. Ik neem ze gewoon over uit de aardrijkskundeboeken enzovoorts. Elk jaar werd het land vernield, ontstellende hoeveelheid. Water, maar tegelijkertijd grond, werd aangevoerd elk jaar nieuw land. Sterker nog, want ik zeg het liever nog anders, dan wordt het misschien duidelijker. De gedachte is namelijk dat via de jaarlijkse seizoenen het land elk jaar opnieuw, dat wil zeggen elk jaar opnieuw, het droge land uit de wateren oprees. Nou ja, elk jaar verzamelden zich de wateren in één plaats en werd het droge land gezien. Nieuw land, heb je dat nog? Dit was geciteerd uit Genesis 1. En dan gaat het niet over Egypte, maar dan gaat het over de hele wereld. De gehele aarde. Want daar staat dat de wateren verzameld werden in één plaats en dat het droge land gezien zou worden enzovoort. En het was al zo. En de aarde bracht voort. En het regende niet, weet u nog? Want 1500 jaar lang regende het niet. En toen het ook begon te regenen, was het niet best. Maar dat is een ander verhaal. Dat weet u toch? Dat staat toch allemaal in de Bijbel? Voor de zonvloed had het nooit geregend. Dus wat je daar uitgebeeld vindt in Genesis, verdwijnen van de water, terugtrekken van de water, het verschijnen van droog land en de aarde die voortbracht kruid en zaaddragend geboomte en wat er allemaal maar staat. Hè. Vruchtbomen, vruchtdragende bomen die vrucht zijn en vrucht maken, of hoe het allemaal maar heet, mag bij gelegenheid. De aarde bracht dat voort. Ja, hoe weet ik verder ook niet, maar gebeurde. En de beschrijving uit Genesis 1 is zo zonder meer van toepassing op wat jaarlijks gebeurt in Egypte. En waarom dat gebeurt in Egypte? Wel heel eenvoudig, omdat Egypte een uitbeelding is van de wereld. De aardbodem moet ik misschien zeggen, maar de aarde als zodanig. En de aardigheid is dus dat voor zover Egypte bevolkt werd, leefde die bevolking van wat de wateren voortbrachten. Ja, men zegt zelfs, dat is trouwens heel oud, dat is een uitspraak van 2500 jaar oud, want die is van Herodotus. Herodotus zei, de Egypte is een geschenk van de Nijl. Niet de Nijl loopt in Egypte, of zo, stroomt door Egypte of zoiets. Dat is wat wij op school leren, maar waarom leren wij van dat soort droge dingen die we toch niet kunnen onthouden, zal ik maar zeggen. He? Egypte is een geschenk van de Nijl. Dat is het verhaal. Officiële term, en dat drukt het beste uit. Het komt overeen met wat Peter zegt over het droge land, de aarde, dat is immers de wereld, de aarde. Die zegt, de aarde staat uit het water. En in het water. Namelijk, staat uit het water, steekt er bovenuit dus, en tegelijkertijd wordt door water omgeven. Maar niettemin wordt ook op die wijze gezegd dat het droge land inderdaad voortkomt uit de wateren. En dat wijst allemaal terug inderdaad naar Genesis 1, maar het wordt elk jaar, het werd elk jaar, althans in het verleden werd dat gesymboliseerd of het uitgebeeld in de seizoenwerking in Egypte, waarbij elk jaar het land onderstroomde en er als herboren uit tevoorschijn kwam. Een nieuwe wereld verschenen uit de wateren. Dat is het verhaal eigenlijk. En het verhaal gaat iets verder, maar daar heb ik alles wat over geschreven, geloof ik. Weet ik niet meer. Maar in ieder geval, vraag gaat iets verder. Want waar die wateren nou vandaan komen eigenlijk, van de Nijl, ja, dat is dus officieel voor de Egyptenaren geheim. Want in Egypte regent het niet, in Egypte kent men geen regen. Waar komt dus al het water vandaan? Weten ze niet. En u weet wat er dan gebeurt. Dan is de rivier dus een onbegrijpelijk ding. Waar komt al het water vandaan? Het is dus een onbegrijpelijk ding en dus is het een god. En dus werd de Nijl als god beschouwd. Bovendien, de Nijl gaf leven. Dat begrepen ze tenminste nog. En dat kan dus alleen maar een god zijn die dat doet. Dus de Nijl was een god. En tot vandaag wordt het feest van de Nijl gevierd. Data ben ik vergeten. Maar het is nog steeds zo eigenlijk. In werkelijkheid weet u natuurlijk hoe het zit. Wat zuidelijker in Afrika regent het enzovoorts. En wat heet zuidelijk, iets zuidelijker. Ik ben de aantallen kwijt, maar honderden kilometers verder naar... Dat is duizenden, kan ook wel, weet ik veel. Hoe ver is dat weg, het Victoriameer? Nou, in elk geval, verder naar het zuiden worden geacht soms nog te regenen in Egypte enzovoorts. En dan een halfjaartje later ongeveer pas komt al dat water via de Nijl in Egypte terecht. Zo ligt het. Maar waar het dan vandaan komt, weet men niet. En ik heb al eens gezegd en geschreven... Het heeft de mensheid altijd bezig gehouden, duizenden jaren lang. Waar komt het water van de Nijl vandaan? Afrika was immers onbekend gebied voor de Aziatische, dan wel Europese wereld. Zo zonder meer. En zelfs voor de Egyptische wereld. Duister, donker, onontdekt Afrika. Waar komt de Nijl vandaan? Waar vindt de Nijl zijn oorsprong? En de gedachte was niet dat men die vinden... Dat men er niks aan deed om het te vinden, om het te zoeken dus. Maar het punt is gewoon, men kon het nooit vinden. Bij nader inzien blijken die bronnen ook veel verder weg te zijn. En het zijn er officieel zelfs twee. Maar dat hadden we zelf ook kunnen bedenken, dat het er twee waren. Maar goed, kom ik zo op terug. Maar het verhaal blijft dus dat Egypte inderdaad staat voor de wereld als zodanig. Wanneer wij nu lezen bijvoorbeeld over het oordeel over Egypte... ter gelegenheid van de uittocht van Israël uit Egypte... dan zullen we zien dat dat oordeel zoals het beschreven wordt en zoals het bezongen wordt bovendien... dat zwaar wordt overdreven... En maar waarom dat is? Wel, omdat de woorden tegelijkertijd niet alleen een beschrijving zijn van toenmalige oordeel over de Egyptenaren, maar tegelijkertijd een beschrijving zijn van het oordeel dat eenmaal door de grote vloed kwam over geheel de aarde. Nee, niet in de dagen van Noach, maar in de dagen voor Adam. Die hebben u toch nog? En aan de andere kant, omdat diezelfde woorden waarmee het oordeel over de hele wereld dan beschreven wordt, tegelijkertijd spreken over een oordeel dat in de toekomst alsnog over heel de oude schepping zal komen. Echter niet door water, maar dan door vuur en dan dus definitief. Maar ja, dat is een korte samenvatting van 2 Petrus 3. En ik doe me net alsof dat langzamerhand toch ook wel bekend is. Maar waar het om gaat is dat dus Egypte de uitbeelding is van de tegenwoordige wereld... die inderdaad uit de wateren is voortgekomen. De wateren van Genesis 1 vers 2 namelijk. De wateren van de afgrond... Want daaruit is als het ware het droge land geboren. Ik wijs er maar op dat die dingen plaatsvonden op de derde dag. Maar dat had je ook zelf kunnen bedenken natuurlijk. Toch? Nou goed. Op de derde dag sowieso een beeld van opstanding uit de dood. Maar goed, op die derde dag verscheen de tegenwoordige wereld, de tegenwoordige aarde in elk geval, uit de wateren van de zee. En ter herinnering daaraan wordt het elk jaar in Egypte herhaald. Dat is het normale Bijbelse idee. En tegelijkertijd kondigt het ook aan, want dat wordt ook elk jaar herhaald, dat diezelfde wereld in de toekomst alsnog weer zal vergaan. Door water. Wel, dat werd al een keer geïllustreerd via Noach, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk zal vergaan door vuur. Zal verdwijnen in de afgrond, namelijk teniet gedaan worden, of wat het maar zijn mag. En dus Egypte is een beeld van de tegenwoordige wereld in zijn tegenwoordige, zeer labiele en vergankelijke verschijningsvorm. Het is uit de wateren omhoog gestoken, al dat droge land, maar te vrezen valt dat het vroeg of later weer in weg zal zakken. Dat is ook ongeveer wat Petrus er in 2 Petrus 3 van zegt. Het is maar een tijdelijke zaak. Nou goed. Waarna de vraag is, niet een vraag over Egypte, maar een vraag over deze wereld. Waartoe is dan deze wereld die voor korte tijd boven de aarde uitsteekt en op een of andere wijze wel degelijk, boven het water uitsteekt, sorry, en op een of andere wijze wel degelijk vruchtbaar is, om daarna weer in het water als het ware te verdwijnen? Of als ik water weglaat, wordt het oordeel. Waartoe is deze wereld uit het oordeel over heel de wereld, tevoorschijn gekomen, over heel de oude wereld namelijk. Waartoe is deze wereld in 7 dagen geformeerd tot wat hij nu is? En zo tevoorschijn gekomen uit het oordeel dat God over heel de oude wereld gebracht had. En waartoe, maar dat is dezelfde vraag, maar nu van de andere kant. En waartoe dan zal deze wereld dan toch weer verdwijnen? Wat heeft het voor zin? Want u en ik weten dat de wereld zoals wij die kennen, de wereld die nu is, met dank aan 2 Petrus 3, dat de wereld die nu is zijn oorsprong vindt, zal ik maar zeggen, voor het gemak in de dagen van Adam. 6 dagen ervoor op zijn vroegst. Maar in de dagen van Adam en 7000 jaar later, pak een beet, zal hij toch weer verdwijnen. En waartoe dient dat? Kijk, dat is het verhaal. Maar de vraag had ook kunnen zijn, waartoe Egypte? Dat is makkelijk genoeg, want in Egypte hebben we het overzicht. Waartoe Egypte? Opdat er een rijkdom zou zijn aan leven. Opdat er koren zou zijn. Enzovoorts. Opdat het leven zou voortbrengen. Een leven wat daarna zou verdwijnen uit Egypte. Zou daar niet blijven namelijk. Opdat uit Egypte de zoon zou geroepen worden. Egypte fungeert dus gewoon als de voedingsbodem. Dat lijkt me een mooi woord in dit verband. Als de voedingsbodem voor het werk Gods. En dus die aardvaders komen allemaal uit Egypte. De zonen komen per definitie uit Egypte, zal ik maar zeggen. Want zo zit het dan eigenlijk. En neem het in brede verband. De zoon Gods komt uit Egypte. Dat wil zeggen, de erfgenaam van heel de schepping van hemel en aarde. De eeuwige zoon Gods. Eeuwig in de zin van altijd blijvend. Niet in de zin van altijd al geweest. Zeg het voor alle duidelijkheid. En voor alle partijen uiteraard. De eeuwige zoon Gods vindt zijn oorsprong wel degelijk hier in deze oude wereld. Dat vergeten wij omdat wij denken dat degene die in deze oude wereld verscheen zijn oorsprong had in de hemel. Heb je dat nog? Ook omstreden. Het is allemaal, alles wat over de Heer Jezus gaat is altijd omstreden. Maar kan er niet altijd op ingaan. Wij zeggen de Heer Jezus werd mens. Hij is in het vlees gekomen. Hij kwam van boven. En hij ging er dus ook weer naartoe. Hij is naar de aarde nedergedaald en dus ook weer ten hemel opgevaren. We zeggen, hij kwam daar vandaan uit de hemel. Ja, dat mag dan zo. Hij, ja, dat is zo, ja. Maar waar het gaat over zijn zoonschap, waar het gaat over deze uitdrukking, de zoon van God. De zoon van God is degene die zijn oorsprong heeft hier op aarde. En die dus uit de aarde kwam als het ware. Wat denkt u anders waar hij zijn voedsel vandaan had? Uit de aarde toch? Wel degelijk uit de aarde. Het is maar een deel van het verhaal, dat weet ik wel. Maar sprekend over hem als over de Zoon Gods is nou eenmaal maar een deel van het verhaal. Hij draagt nog veel meer titels. En heeft veel meer functies. Had ze, heeft ze. Ik bedoel, daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat er maar om dat de zoon als zodanig geroepen werd. Dat is Matthäus 2, Hosea 11 vers 1 en alle voorgaande Bijbelse geschiedenis in een typologische betekenis. De zoon komt uit Egypte. De zoon van God is degene die hier op aarde zijn oorsprong heeft. Die hier van de aarde werd weggenomen. Die genomen werd uit de mensen en gesteld werd in de zaken die bij God te doen zijn. Als je niet meer hebt dan dat. Als je niks meer te vertellen hebt, niks meer weet over de Heer Jezus. Als dat het hele verhaal is, dan noemt men zoiets een dwaalleer. Het is niet het hele verhaal. En daarom is het ook geen dwaalleer, het is een volstrekt Bijbels gegeven. Dat hij die de Zoon van God is, zijn oorsprong heeft in de hemel. Dat wil zeggen van vaders kant. Ja, dat is waar. Maar dat zoonschap als zodanig, de functie van zoon, vindt zijn oorsprong wel degelijk hier op aarde. En lees het maar na. Lees maar na wat de Heer belooft aan David. Hij zegt, uit uw lijf zal iemand voortkomen. Die zal op uw troon zitten voor altijd, zal een onwankelbaar koninkrijk zijn en hij zal mij ten zoon zijn. Wie is dus de zoon van God? De zoon van David, daar vindt hij zijn oorsprong. In David. En dus wordt die lijn ook gevolgd, de Bijbel, door, u weet wel, Adam, helemaal niks, Noach, nog een boel niks, Abraham, Isaac, Jacob, en nou niet Jozef, maar Juda. De andere lijn, de letterlijke lijn. Die lijn wordt gevolgd via David tot op de Heer Jezus Christus enzovoort. Want uit David zou moeten voortkomen degene die tot zoon van God gesteld zou worden. En vandaar de triomfantelijke woorden uit Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden en geen dag eerder. Heden en ook geen dag later. Heden heb ik u gegenereerd. Heb u dat nog? En u weet wanneer het was, want daar hebben we al zo dikwijls over gesproken. Bij zijn opstanding uit de dood. En daarmee werd hij niet alleen verlost uit de dood, maar ook verlost uit deze wereld. En dus uit Egypte, maar dan in het typologische betekenis van het woord. Voordat hij tot zoon van God werd aangesteld en uitermate verhoogd werd tot koning van het ganse rijk, om zo te zeggen. Voordat het zover was, was hij eerst in Egypte, in deze wereld. En zo bezien is de vlucht van Abraham, of van Jacob, of van heel Israël, of van Jerobeam, of wie het maar was, de vlucht naar Egypte, eigenlijk gewoon een uitbeelding in de eerste plaats van de menswording van de Heer Jezus. Om vanuit Egypte. En vanuit zijn menselijke positie dus uitermate verhoogd te worden. Het is toch wat Hebreeën zegt, waarom werd hij mens? Wel, opdat hij een naam zou erven boven de engelen. Waarom werd hij vernederd? Filippenzen. Opdat hij uitermate verhoogd zou worden. En een naam zou krijgen boven alle naam. Het is precies hetzelfde als wat in Hebreeën staat. Enzovoorts. Waartoe werd hij mens? Opdat hij de mens zou vertegenwoordigen bij God als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Toch? Inderdaad, hij werd uit de wereld genomen, uit Egypte, uit de wereld geroepen en tot zoon van God gesteld. Daar gaat het maar om. En dat is niet alleen op hem van toepassing, want waar de Heere Jezus het voorbeeld is, er moet een beter woord voor zijn, maar vooruit. Maar waar de Heer een voorbeeld is voor heel het werk Gods, dan wel waar al het werk Gods, ook dat aan u en mij, maar waar al het werk Gods in de eerste plaats gestalte krijgt in en vast ligt in de Heer Jezus Christus, die uit Egypte geroepen werd, is het dus zo dat dezelfde gedachte, hetzelfde principe van toepassing is op iedereen die ooit op wat voor wijze dan ook door God gezegend werd of wordt of zal worden of wat dan ook maar. En daarom zeggen wij met redelijk gemak dat God, onze God, die God is die ons uit het diensthuis uit Egypteland heeft uitgeleid. Wij bedoelen het uiteraard niet letterlijk. Dus tegen de uitdrukking niks in te brengen, zuster. Het enige probleem wat ik ermee heb, is dat de uitdrukking het meest gebruikt wordt door diegenen die zich nog uitdrukkelijk in Egypteland bevinden. En in het bijzonder zelfs in de slavernij. En die alle dagen bezig zijn met het bakken van tichelen. Tichelen. Nou, tegenwoordig tegelen, laat ik het maar zo zeggen dan. En waar heeft men dat ook alweer uitgevonden, tichelen bakken? In Egypte. Daar zou men nu juist van verlost worden. Maar het was niet Egypte, men heeft het uitgevonden in Babel. En de techniek, ik zal maar zeggen, de rechten ervan, of weet zoiets, het patent heeft men overgedaan aan Egypte. He? Leuk, hè? Het tweestromenland van Babel ontleent net zo goed zijn vruchtbaarheid aan de wateren van deze twee grote rivieren. En Egypte, waar men ook tichelen streek, ontleent zijn vruchtbaarheid aan de Nijl, maar bij nader inzien waren dat er ook twee die bij elkaar horen. Hoe heet het ook weer? De blauwe Nijl en de blauwe en de witte, ja. Goed. Ja, zo heten ze. Nou goed. Hebben jullie dat nog? Er is dus wel wat overeenkomst. Maar waar het over gaat gewoon, is dat dat Egypte altijd en overal model staat van de wereld. Men is erin. Het heeft ook een functie, maar men moet eruit verlost worden. Begrijp je me goed? Men kan op zeer positieve wijze over Egypte spreken, op basis van bijbelteksten. Men kan het heel goed bijbels onderbouwen. Men kan aan de andere kant ook op zeer negatieve wijze over Egypte spreken. En dat is net zo goed bijbels onderbouwd. Het hele punt is gewoon dat Egypte een beeld is van de vergankelijkheid van de wereld, in zichzelf geen doel heeft, maar het heeft wel een doel, het heeft wel een functie, het zou voortbrengen, maar het doel ligt niet in Egypte, maar in Canaan. Hebben jullie nog? Echt niet zo moeilijk. De vruchtbaarheid van Egypte is de vruchtbaarheid van deze wereld. Een vruchtbaarheid als gevolg waarvan u en ik ook geboren zijn, lijkt me duidelijk, en waardoor wij nog leven. Nee, sommigen niet fanatiek, maar ja, het is toch een tijdelijke aangelegenheid. En als u vraagt, maar waarom leven wij hier? Waartoe dient het? Ja, dat is makkelijk genoeg, opdat we, nadat we hier een poosje tot ontwikkeling gekomen zijn, zal ik maar zeggen, uit Egypte zouden worden geroepen tot Canaan. En dan gaan we dus onderweg op het moment dat we geroepen worden. Deze wereld is de voedingsbodem, de moeder van een nieuwe wereld. Deze oude schepping is de moeder van een nieuwe schepping. En ik verzin het heus niet hoor, want het staat allemaal gewoon in de Bijbel, maar ik denk dat u, de meeste van u dat uit en treuren inmiddels gehoord hebben, want als je het één keer gehoord hebt, vergeet je dat niet meer, dit soort dingen. Dus ik durf het nauwelijks te zeggen. Maar het zal duidelijk zijn dat in elk geval Romeinen 8 uitdrukkelijk zegt dat de wereld in barensnood is, zwanger is. Dat is Romeinen 8, maar als in Genesis 3 of 4, wat is het, gezegd wordt, ik zal zeer vermeerderen de smart uwer dracht, dan is er een uitspraak niet alleen gericht tot Eva, maar gericht eigenlijk tot heel de wereld. En je krijgt daar een antwoord op de beruchte vraag, de filosofische vraag, plechtige vraag, wat is toch de zin van het lijden? Wat is de zin van het lijden? Dat een nieuw leven voortgebracht wordt. En als het niet voortgebracht wordt, of als je niet wil dat het voortgebracht, dan is het lijden zinloos, maar het is het toch. Het gaat dan ook dikwijls mis, toch? Met dat lijden en het voorbrengen van nieuw leven. Soms leidt het lijden alleen maar tot de dood en komt er geen nieuw leven. En van oudsher, van nature, is dat heel dikwijls het geval. Het is eigenlijk een beetje een unicum. Als het goed gaat. En u weet toch wat ik zeg? Zo is het nou eenmaal in de wereld. Het is een unicum als het goed gaat. Dat mensen het evangelie horen en aanvaarden en zich laten trekken uit de tegenwoordige boze wereld of uit de tegenwoordige boze eeuw om overgezet te worden in de toekomende eeuw of in het koninkrijk van Christus. Hè, die zich laten trekken uit de duisternis en de slavernij van deze wereld en om te staan in de vrijheid, de heerlijkheid, de zonen Gods enzovoort. Ben ik weer terug in Romeinen 8. De wereld is zwanger. En niet alleen dat, zegt Paulus, maar jij en ik ook. Ja, wij ook, want ook wij hebben nieuw leven in dit oude lichaam. En het oude lichaam legt het af, wordt af, nou goed, zoiets dus. Maar dat verdwijnt een keer en de bedoeling is dan dat dat nieuwe openbaar wordt, inderdaad. Ja, dat is de gedachte, de zwangere wereld. En de functie van Egypte in de Bijbelse geschiedenis is die van moeder. Maar het zal duidelijk zijn dat de helft van het verhaal is, want de andere oorsprong van het nieuwe, om zo te zeggen, is uiteraard God zelf, die de Vader is. En God noemt zich de Vader van Israël en Egypte wordt beschreven als de moeder van Israël. Zo is het nou eenmaal. Die twee horen bij elkaar en vandaar dat Egypte wel degelijk een positieve functie vervult in de geschiedenis. Het is een land onder speciaal, onder Gods bescherming, opdat daaruit inderdaad het nieuwe tot stand zou komen. Opdat daaruit zijn zoon geroepen zou worden, zijn volk geroepen zou worden, enzovoorts. En voor zover deze tegenwoordige wereld, waarvan Egypte de uitbeelding is, door God in stand gehouden wordt, voor zover men kan zeggen, men kan het zeggen, maar tot op zekere hoogte, voor zover men kan zeggen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Dan moesten wij vroeger uit en te treuren zingen. 30 keer achter elkaar, alle toonaden door. Maar vooruit. Omdat het zo'n kort liedje is. 8 maten, geloof ik, of niet. Maar in ieder geval. Voor zover men kan zeggen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Is dat niet om die wereld te bewaren voor de ondergang. Maar is het omdat die wereld voor hem vrucht zou dragen. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Alle dingen, Colossense. Alle dingen bestaan of staan tezamen, staan als één geheel bij elkaar. Hij houdt ze dus in stand, is dat? Alle dingen staan tezamen door hem. Maar niet omdat hij zoveel, echt zoveel belang heeft bij die wereld, maar opdat uit die wereld een nieuwe wereld geboren zou worden. En dat is wat in Egypte wordt uitgebeeld. Daarna nog wat losse opmerkingen om deze bijeenkomst dan te besluiten. Het is een eigenaardig verschijnsel. Ik wees er al op. De overeenkomst namelijk tussen Egypte en Babel. In van beide landen wordt gezegd dat er tichelen gestreken werden. U weet toch wat het is, het bakstenen maken. Dat wil zeggen, bij gebrek aan natuursteen wellicht, maar je weet niet waarom, maakt men zelf stenen om te bouwen. Maar het begrip bouwen is hetzelfde als het voortbrengen van een zoon, of het is hetzelfde als het werk van een zoon. Bouwen is bana, maar dat is van het woord ben, dat is namelijk zoon. Een zoon is een bouwer en een bouwer is een zoon, enzovoorts. En het bouwen is hetzelfde als een zoon voortbrengen. Je kunt ook zeggen het is het werk van een zoon, maar het is in de Bijbel ook hetzelfde als een zoon voortbrengen. Daarom wordt de gemeente beschouwd als een bouwwerk, samengevoegd van levende stenen enzovoorts. Ja, en die gemeente zal tot zoon worden aangesteld. Dus bouwen is wel degelijk het voortbrengen van een zoon. Dat bouwen deed Israël in de tijd ook, maar met de verkeerde stenen. Ze liggen er nog. Ze liggen er nog, alleen als je ze aanraakt vallen ze uit elkaar. Nee, uit diezelfde tijd, uit tichelstenen, uit de tijd van Israëls slavernij in Egypte. Die voorraadsteden, ze staan niet meer overeind uiteraard, maar in de grond zitten nog steeds die tichelstenen, dat kun je ook heel duidelijk zien. Alleen als je ze aanraakt, dan is het gebeurd, het verdwijnt namelijk. Kijk, dat gebeurt met natuursteen eigenlijk niet. Nou, bepaalde soorten zussen, er zijn soorten steen die vallen uit elkaar, ja. Maar dat zijn soorten steen die op gelijke wijze tot stand zijn gekomen als tichelstenen. Alleen dan misschien niet door bemiddeling van mensen. Maar gewoon een rots, zal ik maar zeggen, valt echt niet uit elkaar. Verweerd aan de buitenkant, maar dat doet u ook. Laat maar zeggen. Ik ook dan, vooruit. Denk al, het was de verkeerde persoonlijk voornamelijk. Maar laat maar zitten. Maar ze liggen er nog, maar het valt uit elkaar. En in Egypte gaan de mensen daar niet naar kijken. Maar ze gaan kijken inderdaad naar wat er nog staat. Van duizenden jaren oud. En het punt is dat natuursteen daarmee zou gebouwd worden. Gewoon rotsen, rotsblokken. Daarmee zou gebouwd worden. Dat is een beeld van het werk Gods. En de steen, elke steen eigenlijk, is fundamenteel Christus. Maar tichelstenen zijn zelfgemaakte stenen. Er staat dus voor eigenzinnige godsdienst. Men maakt zijn eigen goden. Het is eigenlijk zelfs uiteindelijk gewoon afgoderij. Men maakt de goden zelf. Maar meer in het algemeen, het is een beeld van eigen werken. En hoe zwaarder die slavernij is, hoe minder waardevol. Hoe meer stro, weten we, houthooien stoppelen, er in die stenen zitten enzovoort. Dat is het verhaal. Maar goed, komt met inderdaad met Babel overeen om gelijke reden. Er was iets anders wat ik ervan wilde zeggen, maar dat ontschiet mij nou. Wat ik er bovendien nog van moet zeggen is een heel merkwaardige verschijnsel. Dat het grootste bouwwerk uit heel de wereld nog altijd staat in Egypte. En dat is niet hetzelfde, dat ook het oudste bouwwerk staat in Egypte. En uitdrukkelijk naast elkaar. Ja, dat kun je bestrijden, maar ik heb geen reden om dat te doen. Iedereen ziet het zo. En het is natuurlijk vol van betekenis. Er zijn namelijk twee klassieke bouwwerken in Egypte. Er zijn er wat meer, maar die zijn van minder belang en bepaald ook minder indrukwekkend. Al zijn ze soms indrukwekkend. Maar er zijn er twee die van het grootste belang zijn. De ene is de piramide. Er staan er tientallen, maar daar gaat het nou niet over. De piramide, dan weet normaal gesproken iedereen welke dat is. De grote namelijk. En het andere bouwwerk wat ik bedoel is het ding wat ernaast staat. Dat is de Sphinx. En het aardige daarvan is dat alle moderne beschouwingen buiten beschouwing gelaten. Want ja, vind ik nooit zo interessant. Mijn ervaring is dat alles wat later geleerd wordt of getheoretiseerd wordt, is van minder belang dan het oude en dient alleen maar om het oude kwijt te raken. Of om de verwarring groot te maken, zodat men het ook kwijtraakt. Het oude verhaal is, het gewone klassieke verhaal, is dat de piramide gebouwd werd voor de zondvloed. En ook uitdrukkelijk omdat er een zondvloed, omdat de zondvloed van Noach wel te verstaan, zou komen. Ik heb het nog steeds niet nagekeken. Ik moet het binnenkort maar toch maar eens doen, maar het kost zoveel tijd. Wie het nou was die het zo schreef, weet ik niet. Maar als u het mij vraagt, als ik het nu zou moeten zeggen, ik meen dat het Flavius Josephus was, die schreef dat in de tijd de zondvloed was aangekondigd. En dat voor dat doel en in verband daarmee Seth, die geacht wordt de meest wijze man te zijn uit de oudheid, ook volgens de uit de oudheid, die Seth, de meest wijze man te zijn uit de oudheid, ook bij de Egyptenaren, want die kennen hem ook. Maar goed, dat Seth een methode bedacht om een gedenkteken achter te laten voor degene die na de vloed alsnog op aarde zouden leven. Waarom ook niet, want tegenwoordig stoppen mensen een kist in de grond met daarin, wat doen ze daarin? Tegenwoordig de zegeltjes van van tankstation en weet ik veel. Maar in ieder geval dingen uit hun leven of zo. Dat is, en de kist mag dan over 100 jaar, dus overmorgen, mag 100, wat is nou 100 jaar? Mag over 100 jaar dan geopend worden. Hebben die mensen aandenken aan ons? Ja, daar zitten ze op te wachten, denk ik altijd. Ik vind het zo dom. En sta je gedacht zijn wat het allemaal kost. Maar het hele idee is natuurlijk wel een oude. Een aandenken voor later, want ik heb toch Prediker in mijn hoofd zitten nu. Daar in Prediker staat, van alles wat vandaag is, zal hierna geen gedachtenis meer zijn. Net zo min als wij gedachtenis hebben aan wat hiervoor was. Toch? En dus een gedenkteken nalaten. Dat is wat gebeurd is. En ik meen dat het Flavius Josephus was die schrijft. Seth heeft twee bouwwerken laten oprichten. Twee stenen bouwwerken. Eén van natuursteen, één van tichelstenen. Om te overleven en te bestaan na de grote vloed. Als aandenken van wat voor geweest is. Enzovoorts. En het verhaal is vervolgens dat een van die twee bouwwerken staat er nog. Uiteraard niet dat van tichelstenen, maar wel die van natuursteen. En dat is dan de grote piramide. En ik heb nog nooit een beter verhaal gehoord. Dus ja, daar hou ik het dus maar op. Zinnig genoeg, lijkt mij. Waar er nog bij komt, dat als we het ding beschouwen in het licht van de Bijbel, maar ik zeg het nu maar heel kort. Als we het ding beschouwen in het licht van de Bijbel, is het een prachtige uitbeelding van heel het werk Gods. Niet omdat het werk Gods ook een piramidevorm heeft, want daar zo eenvoudig ligt dat niet. Maar wel omdat de piramide het bouwwerk is, de vorm is, met een vierhoekig basis, draagvlak, hoe heet zoiets, fundament. een vier. En vier staat voor vergankelijke dingen en wel degelijk ook dus voor de vergankelijke wereld. Zelfs voor een wereld als Egypte die uit het water kwam ooit, maar die er ook ooit weer in zal verdwijnen. Dat is het idee, dat is vier, de vergankelijke dingen. Daarop wordt gebouwd naar de enige andere hoek van het bouwwerk, namelijk de vijf. Van vier naar één. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. En het aardige is dan nog, dat kan ik nooit nalaten bij te vertellen, dat het is een mooie piramide, maar er mankeert één ding aan. De top zit er niet op en zo hoort het ook. De top zit er niet op om de eenvoudige reden dat vijf in de Bijbel staat voor onzienlijke dingen. Als zullen we dan ook mijn prediker zeggen, het staat voor dingen die boven de zon zijn. En daar vinden de dingen hun oorsprong. Ik heb trouwens laatst een klassiek verhaal gelezen waarin de piramide gebouwd werd met de punt naar beneden en dan zo omhoog naar vier. Dus het is toch niet zo gek, heb ik het bedacht. Ken u dat verhaal niet, zuster? Hè? Huh? Nee, kennen jullie dat niet? Oh, nou. Dat is klassiek. Klassieke literatuur. Klassieke literatuur. Piramide met de top beneden en dan zo omhoog bouwen. Dus beginnen ze bij de top. Bij nader inzien vind ik dat niet verkeerd, want zo is het ook eigenlijk met het werk God. Ze begint in de hemel veilig. Daar vinden ze een oorsprong, alleen die blijft onzienlijk. Hebben jullie dat nog? En ik ben van mening, ik heb het vaak genoeg gezegd, dat als in Efeze gesproken wordt over een bouwwerk waaraan wij toegevoegd worden op het fundament waarvan Christus is de uiterste hoeksteen, niet van het fundament, maar wel van het bouwwerk, dan is dat niks anders dan de beschrijving van een piramide op de enige echte manier, namelijk de top is onzichtbaar, want de uiterste hoeksteen, die hier niet is, is uiteraard gewoon Christus, de top van het bouwwerk enzovoorts. En dat geldt niet alleen voor de bouw van de gemeente. Het is net zo goed een uitbeelding van Israël, zoals dat gebouwd werd, dan wel gebouwd zal worden. En het is net zo goed een uitbeelding van hoe God uit deze oude schepping, de vier, het vergankelijke van deze wereld, een nieuwe schepping tot stand zal brengen die hij in de toekomst zal openbaren. Dat is het hele verhaal. En ik denk dat dat de belangrijkste betekenis is van die piramide. Maar toen keek de mensen tegenaan en zei, het is toch een interessant bouwwerk, laten we er nog maar een paar neerzetten. En dat is wat men gedaan heeft. Maar, nou goed, acht ik van minder belang. Dat is één. Dat wil zeggen, dat bouwwerk als aandenken aan dat wat voor de vloed was. Hij heeft de vloed overleefd. Daar vlak naast staat de Sphinx. U weet wel, dat is het ding met de voorkant, bovenkant, hoe heet het? Het hoofd der maagd en de achterkant van de leeuw. Slecht te herkennen, maar het ding is ook wel wat erg oud, eerlijk gezegd. Maar voor zover ik weet, is geen andere, is een klassieke verklaring, maar zeer onbekend, maar een heel klassieke verklaring, ook ontleend aan Egypte. Want in de beroemde, hoe heet dat, de beroemde tempel van Dendera, vindt men aan de koepel, rond de koepel, vindt men een uitbeelding van de sterrenhemel. En dus van de tekens van de dierenriem onder andere. En tussen de maagd en de leeuw, die immers op elkaar volgen in de dierenriem. Tussen de maagd en de leeuw vindt men een afbeelding van deze Sphinx. Waarmee maar weergegeven wordt met die Sphinx, dat men de dierenriem zou lezen, beginnende, de voorkant, de kop, beginnende bij de maagd en eindigend met de leeuw. Toen zei iemand, nou, dan moet die Sphinx gebouwd zijn, zonder typologie, moet de Sphinx gebouwd, wetenschap is dit, is wetenschap. Dan moet de Sphinx gebouwd zijn in de dagen dat de voorjaarsevening, begin van het jaar, voorjaarsevening, dat in die tijd de zon in de maag stond. In de maagd. Ja, in de. En dan rekent men uit hoe lang het geleden moet zijn dat het zo was. En zo oud is dan. Sphinx. Dit is onzin dus. Allemaal volstrekt oninteressant. Waar het werkelijk om gaat, is niet wanneer het ding gebouwd is of wat. En ook wat echt om gaat, is waarom hij er staat en wat hij betekent. En de betekenis. Maar dat heb ik u 15 jaar geleden al verteld. De betekenis is gewoon dat men de dierenriem zou lezen, beginnend bij de maagd en eindigend met de leeuw. Daar hoef ik weinig aan uit te leggen, want het Bijbelse verhaal begint inderdaad bij de maagd en eindigt met de leeuw. Dat is toch het verhaal van de Heer Jezus en zijn werk. Het begint bij de maagd. Die zou zwanger worden, zoon baren. Het volgende sterrenbeeld, of het volgende sterrenbeeld bij maagd is inderdaad. Ik ben de naam even kwijt zo gauw. In al die talen, hè? Komego. Komee heet het, geloof ik. Maar het is een verbastering. Doet er niet toe. Maar het is een afbeelding van de maagd met de zoon op schoot. Vermoedelijk liggen er kaarten daarvan van, daar in de hoek op de boekentafel, denk ik. Maar vooruit. Begrijp je wel, het begint met de maagd die zou zwanger worden, een zoon baren. Die zoon zal uiteindelijk blijken te zijn de leeuw uit de stam van Juda. Als u het een vergezocht verhaal vindt, dan zeg ik heb het alleen aan de tempel van Dendera. Het is de enige plaats in heel Egypte waar je sterrenbeelden uitgebeeld vindt. En zelfs alle sterrenbeelden, alle klassieke sterrenbeelden, aan een koepel, zo hoort het ook, met de dierenriem daarin en tussen maagd en leeuw, de Sphinx. En de naam van de Sphinx trouwens, die weet helemaal niemand meer, die is Re Harmachis. En Re is de zon en Harmachis is de weg. En dat betekent dus gewoon de weg van de zon. En de weg van de zon, dat is de dierenriem. Dat is de ecliptica. Ik ga het dan toch niet allemaal uitleggen nu. Maar de gedachte is ook inderdaad dat de weg van de zon is de baan door die 12 tekens heen, zal ik maar zeggen. Ik ben de cijfers natuurlijk kwijt, maar dat doet ook helemaal niks ter zake. Maar die baan van de zon, die dierriem staat in, bij wijze van spreken, schuin op de evenaar van de aarde met een hoek van, ik noem maar wat, 23 graden. Dat is te veel, geloof ik, het is minder. Maar ik weet niet uit mijn hoofd. Maar bij wijze van spreken 23 graden. Wat wil het geval? De piramides staan keurig noord-zuid en dus oost-west. Maar die Sphinx ernaast staat keurig onder een hoek van 23 graden ten opzichte van de piramide. Zoiets. Het verhaal is iets ingewikkelder, maar doet er niks aan af. De piramides staan parallel met de evenaar, dan wel gewoon noord-zuid. Dat begrijp je toch hopelijk. Maar de Sphinx staat gekanteld daarop, staat een beetje scheef erbij. Zich hebben ze wat slordig gedaan, maar dat is niet zo. Hij staat parallel met de ecliptica, met de baan van de zon. Zo heette hij ook, Re Harmachis, de weg van de zon. En dat is niet alleen maar omdat hij naar de opgaande zon kijkt. Dat is omdat hij de baan van de zon aangeeft en de sleutel is voor het lezen van de dierenriem. Het heeft niks met het begin of einde van het jaar te maken. Het betekent gewoon, men zou beginnen te lezen bij de maagd. En alle 48, want het zijn 48 tekens, alle 48 tekens door tot en met de leeuw. Dat is het verhaal. En het verhaal wat de sterrenhemel dan dus vertelt, is het verhaal van de Heer Jezus en zijn werk enzovoorts. Alle details daarvan komen daarin, in de plaatjes daarvan, tot uitdrukking. Maar de aardigheid is dat dus die Sphinx feitelijk een sleutel geeft tot het evangelie als zodanig. Dat heb je toch? En de aardigheid is bovendien dat, en dan moet ik me wel een beroep doen op de wetenschap, dat, ja, ik zeg toch altijd dat ik er alle respect voor heb, maar ik vind het vaak zo onbenullig. Nou, dit vind ik niet onbenullig. Men heeft een keer zo wijs geweest om niet van vooroordelen uit te gaan. Zo van de Sphinx en de piramide hoort bij elkaar. Men is een keer die Sphinx gaan onderzoeken en heeft vastgesteld dat het ding veel, veel, veel ouder is dan de piramide. En dat is aantoonbaar. Het ding is bovendien al 3 keer aantoonbaar gereviseerd. En de kop is al 2 of 3 keer opnieuw vormgegeven. Is het idee? Enzovoorts. Dat is niet het verhaal. Ja, u hebt dat misschien ook gehoord. Via via die twee New Age's die je om de andere dag of om de andere week nog steeds op de televisie ziet met een verhaal over de piramide. Alleen maar om de piramide te promoten als embleem van de New Age. Daar vertellen ze er niet bij, maar dat is zo. Maar ik heb jaren geleden, ik heb het ook wel eens verteld, ik heb jaren geleden in de tijd een uitzending gezien. Ik meen dat het de BBC was, maar ik heb geen moeite gedaan om het verder te achterhalen. Maar een uitzending, niet over de piramide, maar over de Sphinx. En sommige beelden daarvan heb ik teruggezien in die tegenwoordige programma's die ik net noem, hebben ze kennelijk overgenomen. Ja, levert geld op, dus waarom zou je het niet verkopen, nietwaar, die beeldjes. Maar er waren andere onderzoekers, die hebben onderzoek gedaan naar de ouderdom van de Sphinx. Hebben ze een keer, nou eens niet archeologen, maar geologen op losgelaten om de aard van de verwering van de Sphinx te onderzoeken. Dat begrijpt u toch wat ik nu zeg? Beschouwden het gewoon als een rotsformatie en dan maar uitrekenen wat voor, en vaststellen wat voor soort verweringen geweest moet zijn enzovoort. Dat is een leuke vondst natuurlijk, om dat nou eens een keer zo te doen. En men kwam niet tot een unanieme conclusie, maar men kwam wel unaniem tot de conclusie dat de verwering van de Sphinx van oudsher heeft plaatsgevonden door water, de grote verwering van de Sphinx, door water, en het regent helemaal niet in Egypte. Dus moeten dingen al gestaan hebben in tijden dat het in Egypte nog regende. Dat is vermoedelijk in de tijd dat de dieren nog spreken konden, maar vooruit. Maar in ieder geval vele duizenden jaren terug. En dan moet het dan wel of verschrikkelijk hard geregen hebben. Jaren achtereen continu. Huh? Of het ding moet er vele duizenden jaren gestaan hebben. Terwijl het maar twee keer in de week regende. Begrijp je wel? Enorm hoeveelheden water. Sommigen geloven dat. Maar er was ook een van de richtingen van denken was, ja, maar het hoeft niet noodzakelijk regen geweest te zijn. Het kan ook een vloed geweest zijn. Het ding kan onder water gestaan hebben. Kan water overheen gegaan zijn. Waarna de vraag is, is een jaartje water genoeg van de zondvloed van Noach? En het antwoord is nee. Het is niet genoeg. Het is veel meer geweest. En men kwam tot de gedachte, op basis van natuurlijk de bekende geologische tijdschaal, dat de dingen gestaan moeten hebben, niet alleen onder water, maar zelfs onder ijs. Dan gaat het ook wat sneller. En het ding moet er dus gestaan hebben voor de laatste ijstijd al. Nou hoef je dat van mij niet te geloven, maar toen ik het hoorde, gingen al mijn haren overeen staan. Want, hè? Dat waren er toen iets meer dan nu, ja. Maar het punt is gewoon dat ik toen ook meteen riep, ja, dat had ik nou eigenlijk zelf moeten bedenken. Want het verhaal is gewoon dat dat ding er staat niet van voor de vloed van Noach, maar voor de vloed van Genesis 1. En dus een aandenken is, een monument is uit een oude wereld. Ik kan u de details van het verhaal niet geven en bovendien zeg ik altijd, je moet niet alles geloven wat de jongens je voorkouwen. Maar dit was een zeer duidelijke, gefundeerde uiteenzetting die niet algemeen aanvaard wordt weliswaar, maar die in de kraam van de New Age-beweging natuurlijk wel weer aardig te pas komt. Maar de gedachte is vervolgens dan deze, dat voordat de oude wereld werd nedergeworpen en dus onder water kwam, zoals dat elk jaar gebeurt in Egypte, dat voordat dat gebeurde, voor de oude wereld werd nedergeworpen, werd er eerst een monument gezet, een beeld, een uitbeelding gezet van het plan Gods. Want u weet dat het lam geslacht is van voor de nederwerping der wereld. Dat Gods werken van voor de nederwerping der wereld bekend waren. Dat wij in Christus zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat er een koninkrijk bereid is van voor de nederwerping der wereld enzovoorts. En de gedachte is dus uiteindelijk gewoon dat die Sphinx de uitbeelding is van dat plan Gods. Dat werd vastgelegd voor de nederwerping der wereld en dat het oordeel heeft over heeft doorstaan. En toen in Genesis 1 vers 3 de wateren in één plaats vergaderd werden en het droge land gezien werden, zoals dat jaar is gebeurd in Egypte, hè? Toen verscheen daar ook deze Sphinx weer. Een van de eerste dingen die men gedaan heeft later is het ding reviseren, en een paar duizend jaar later heeft men het nog een keer gedaan. En dat is inmiddels ook alweer duizenden jaren geleden, en men overweegt om het alsnog weer te doen. Er is weinig van dingen over eigenlijk. Al ziet het er redelijk uit. En mis een stuk van de neus, maar wij weten hoe dat kwam. Dat weten we uit diezelfde klassieke literatuur, als ik mij goed herinner. Hè? Nou goed, waarna wij dus het verhaal krijgen dat Egypte onderstroomt en elk jaar opnieuw oprijst uit het water een beeld is van deze wereld. En de twee oudste, belangrijkste, meest imposante bouwwerken op heel de aarde staan daar vlak bij elkaar op de hoogvlakte van Gizeh bij het vroegere Heliopolis, Cairo. Vooruit de maan. De hoofdstad van de oude hoofdstad, ook een van de klassieke hoofdsteden van Egypte, waarvan van de piramide gezegd wordt dat hij gebouwd is opdat hij de vloed van Noach zou overleven en een aandenken zou zijn aan wat voor die vloed was. En als u mij nu zou vragen, maar waarom heeft men hem op die plek neergezet, is het antwoord omdat op diezelfde plek al een bouwwerk stond wat stamt van voor de vloed, die daaraan vooraf ging als aandenken van wat daarvoor geweest is, en beter nog, als aandenken van wat daarvoor van Gods wegen bepaald was. Als uitbeelding van het plan Gods. En hoewel in bepaalde kringen men gelooft dat als Jesaja 19 vers 19 zegt, te dien dagen, namelijk in het koninkrijk, te dien dagen zal de Heer een opgericht teken hebben in Egypteland. Lees het maar eens na, Jesaja 19. Dan, hoewel men dan gewoonlijk zegt, dat is de piramide, omdat het dat grote imposante bouwwerk is, met zijn geheimen. Het wordt geacht een graf te zijn en daarom is het per definitie mysterieus enzovoort. Hoewel men dat zegt, denk ik dat men er enige meters naast zit. Want bij nader inzien, als ik iets zou moeten aanwijzen in Egypte, dat als, in geval dat het er nu al is dan, hè, als ik nu iets zou moeten aanwijzen in Egypte wat zou kunnen doorgaan voor een teken gewijd aan de 15 jaar geleden al eens uiteengezet. De uitdrukking is van heel het plan Gods dat hij volvoeren zou, beginnend bij de zeven dagen van Genesis 1, tot aan de jongste dag aan toe. En het heeft alleen zin als dat ding er dus tevoren al stond en daarmee de uitdrukking is van het onveranderlijke werkplan Gods, zoals dat voor de grondlegging of voor de nederwerping der wereld al gemaakt is. En ik denk dat dat het antwoord is, niet op de vragen die er kleven aan de mysterieën van de piramide, maar aan het veel grotere vraagstuk, grote klassieke vraagstuk van het raadsel van de Sphinx. En dat is niet gelegen in de raadselachtige blik van de Sphinx, want dan zie ik liever de Mona Lisa. Maar is gelegen in de vraag, wat doet dat ding hier in vredesnaam? En als er al twee raadsels zijn uit de klassieke oudheid, twee spreekwoordelijke raadsels, mysterieën, dan is de een de bronnen van de Nijl en de ander is het raadsel van de Sphinx. En ik weet niet hoe klassiek u onderlegd bent. De gedachte is namelijk dat als men de Sphinx passeert, dan geeft de Sphinx een raadsel op. En als je daar niet het juiste antwoord op geeft, kost het je de kop ter plekke. Dit is klassiek hoor. Dit verhaal is duizenden jaren oud. Maar voor mij is dat helemaal geen raadsel. Toch? In ieder geval niet meer. Want waar het over gaat, is over het werk Gods. Beginnende bij de maagd en eindigend met de leeuw uit Juda. En als je dat niet kent, dan ben je voor eeuwig verloren. En hoe de Egyptenaren dat wisten vroeger, of de Grieken, want daar komt het eigenlijk vandaan, de kwestie van het raadsel van de Sphinx. Ja, hoe ze dat wisten, dat weet ik ook niet. Maar dat het Bijbels is, daar ben ik stellig van overtuigd. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is, dacht ik, hoog tijd voor een pauze.